Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria presenteert u het programma In Gesprek met een Priester. Uw gastheer Patrick van den Hoven.
Voor ons programma In Gesprek met een Priester zijn we vandaag te gast bij kardinaal Jozef de Kezel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Hij werd geboren op 17 juni 1947 als zesde in een gelovig gezin van 11 kinderen en zijn vader was burgemeester van Adegem bij Maldegem. De Kezel volgde lagere school in Adegem, nadien de humaniora in het Sint-Vincentius College van Eeklo en vervolgens vanaf 1965 studeerde hij aan het Sint-Paulus-seminarie in Gent en de faculteit filosofie in Leuven. Van daaruit werd hij in 1968 naar de Gregoriana in Rome gestuurd, waar hij in 1972 het baccalaureaat en de licentie in de theologie behaalde. Hij werd priester gewijd op 26 augustus 1972. Zijn priesterwijding vond plaats in zijn geboortedorp Adegem en werd toegediend door zijn oom Leo de Kezel, omringd door 6 priesters, allen ooms en neven van de wijdeling. In 1974 werd hij godsdienstleraar in zijn voormalige school in Eeklo en in 1977 werd hij docent aan de Sociale Hogeschool Gent. Vanaf 1980 was hij professor en prefect aan het Grootseminarie van Gent en leraar aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen, waar hij in 1992 voorzitter van werd. In de jaren 80 was hij gastdocent aan het Grootseminarie in Brugge. Hij werd ook docent Christologie aan de Katholieke Universiteit van Leuven. In 1977 doctoreerde de Kezel in de theologie met een proefschrift over de kwestie van de historische Jezus in de theologie van de protestant Rudolf Bultmann. Op 1 maart 1992 werd hij bisschoppelijk vicaris in het bisdom Gent, verantwoordelijk voor de theologische en pastorale opleiding en vorming van priesters, religieuze, diakens en leken in het bisdom. Hij was ook bevoegd voor de kerkelijke roepingen, de opleiding en de ecumene. Op 26 maart 1992 werd hij titulair kanunnik van het Sint-Baafskapittel in Gent. Op 20 maart 2002 werd hij benoemd tot hulpbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Op 26 mei 2002 werd hij tot bisschop geconsacreerd in de Brusselse kathedraal en werd hij belast met de verantwoordelijkheid voor het vicariaat Brussel. Hij verwierf naam als actief initiator van de dialoog met andere godsdiensten en als sympathisant van en deelnemer aan de ecumenische beweging van Thésée. In 2010 benoemde aartsbisschop André Leonard hem tot hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. Op 30 mei werd hij in deze functie geïnstalleerd. Enkele weken later werd hij door paus Benedictus XVI benoemd tot bisschop van Brugge. Op 10 juli 2010 nam hij bezit van zijn bisschopszetel tijdens een installatieplechtigheid in de Brugse kathedraal. 5 jaar later werd monseigneur de Kezel voorgesteld als de nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Op 12 december 2015 werd hij ook effectief in deze functie aangesteld en nam hij bezit van zijn zetel in de Sint-Rombouts-kathedraal van Mechelen. Tijdens het Angelus op zondag 9 oktober 2016 maakte paus Franciscus bekend dat monseigneur Jozef de Kezel samen met 16 anderen tot kardinaal zou worden gecreëerd tijdens het consistorie van 19 november 2016. We zochten de kardinaal op in het bisschoppelijk paleis te Mechelen voor een gesprek voor Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn vandaag te gast bij kardinaal De Kezel in het aartsbisdom in Mechelen. Ja, het programma dat we nu uitzenden heet In gesprek met een priester. U bent natuurlijk meer dan een priester, u bent ook een bisschop en een kardinaal. Maar laten we toch beginnen met het begin. Herinnert u zich nog hoe u aan uw roeping gekomen bent en hoe dat tot stand gekomen is?
Ja, mijn roeping is gegroeid op de parochie. En bijzonder ook in de KSA. Ik was in de jeugdbeweging, ik was als kleine jongen al geëngageerd in de KSA. En geleidelijk aan, als ik 14, 15, 16 jaar was, kreeg ik toch wel in de KSA verantwoordelijkheden. Ik ben vendeleider geweest, ik ben bandleider geweest, maar op het einde was ik ook bondsleider. Ik was maar 17 jaar. Dus voor heel de groep van ons dorp was ik de leider. Dat was de tijd ook dat we zeer nauw samenwerkten met de parochie. En dat was niet de tijd waar dat parochie en jeugdbeweging, waar dat totaal gescheiden was. Integendeel, dat was allemaal één geheel. Dus als ik in de KSA werkte, werkte ik mee met de onderpastoor. Dat was een parochiaal engagement ook voor de jongeren. En zo ben ik stilletjes aan daarin gegroeid.
Waar was dat ergens?
In Adegem.
In Adegem?
Ja, dat is een beetje het noorden, niet tussen Eeklo en Maldegem.
Okay.
Niet zo ver van de Nederlandse grens. Ik kom uit het noorden, uit het Meetjesland.
Mm-hmm.
Dat was ook de periode van het Tweede Vaticaans Concilie. Dat waren de jaren 63, 64, 65. Ik werd daar ook zo door de onderpastoor, maar ook door mijn interesse zeer in betrokken. Dus u moet ook de liturgie veranderde toen. Er werd meer gezorgd om de liturgie dichter bij de mensen te brengen, dat ze zouden kunnen meer meevieren. Ik herinner me dat heel goed, die eerste hervormingen. Dat deden we ook op de parochie. Ik was daarin geëngageerd. Dus in feite, toen ik aan 18 jaar besliste om naar het seminarie te gaan, was ik eigenlijk al in de kerk geëngageerd.
Mm-hmm.
En dus, ik zeg niet dat het zo vanzelfsprekend was, want in die tijd, ik was ook de enige van mijn klas die naar het seminarie ging. Dus dat begon toen wel al te verminderen. Ja. Zeer te verminderen. Maar goed, voor mij was dat, het lag in de lijn van wat ik al deed. Dus ik zeg niet dat het zo vanzelfsprekend was, want ik moest me toch wel die vraag stellen. Maar het was ook niet compleet iets anders wat ik dan zocht. Ik zat op een lijn al. Dankzij de KSA, mijn verantwoordelijkheid daarin, en het feit dat de KSA op dat moment nog zeer betrokken was bij het leven van de kerk en van de parochie.
U kwam ook uit een gelovig gezin, neem ik aan.
Ja.
Heeft dat ook meegespeeld?
Ja, dat zal zeker wel meegespeeld hebben. Ja, dat is nogal duidelijk. Ja, ik kom uit een katholieke familie. Voor ons was, ik herinner me dan als kind ook, het avondgebed werd gedaan. En 's avonds, wij waren een praktiserende familie. Nu moet men dat erbij zeggen, maar vroeger zou men niet gezegd een praktiserende familie, want iedereen praktiseerde bijna. Ja. Maar ik kwam uit een gelovige familie, ik weet dat nog heel goed, ook voor mijn eerste communie, ook voor het vorms enzovoort. Wij werden goed voorbereid en we kregen het missaal, dat interesseerde mij. Ik was daarmee bezig, Ik kom uit een katholieke familie.
Was er ook nog eventueel een priester of een pater in de buurt die je geïnspireerd heeft?
Ik zei dat net, de onderpastoor op de parochie. Wij werden samen de proost van de KSA, de onderpastoor op de parochie. Ja, dat waren mensen met... Moet je dat goed voorstellen, dat is niet nu en dan een keer een contact, maar het was een samenwerking. Wij waren beide verantwoordelijk voor de KSA, voor de parochie, het Tweede Vaticaans Concilie. Dus dat, zeker en vast. En op het college had ik natuurlijk ook de priesters leren kennen.
In welk college was dat?
In Eeklo, dat ligt daar in de buurt. Het college van Eeklo, dat was een bisschoppelijk college. Nou, dat is nu samengesmolten met de grote meisjesschool, Onze Lieve Vrouw ten Doorn. Dat heet nu college Onze Lieve Vrouw ten Doorn. Ja, op het college natuurlijk ook, maar ik was geen intern. Dus in die zin, het college was toch alleen maar om naar de school te gaan, 's morgens en dan om 4 uur terug te keren.
Ja, ja.
Het echte leven speelde zich voor mij niet op het college af, maar in de parochie.
Oké. Dan beslist u op 18 jaar al om naar het seminarie te gaan?
Al zegt je, dat was ook normaal toen aan 18 jaar. En ik besliste toen om naar het seminarie te gaan. Ik was dan nog geen priester. Dat zou dan nog een beetje geduurd hebben. En dan zijn de jaren gekomen die toch veel verandering hebben gebracht vanaf de jaren 65. Dan heb je het einde van het concilie, 60, en dan het begin van de 70 jaren, die toch zeer turbulente jaren waren voor de kerk en voor de samenleving.
En toch
ging je ervoor om...
Ja, toch deed ik dat. Het is wat te veel gezegd. En toch, niet dat ik zo fundamenteel getwijfeld heb, maar ik heb toch wel meegemaakt dat in die periode veel van mijn vrienden, toch een goed deel, ik spreek van de jaren 68, 69, gestopt zijn. Dus het was helemaal niet moeilijk om te stoppen, want een groot deel deed dat. Dus ik wil daar alleen maar mee zeggen, zo vanzelfsprekend was het niet dat ik verder deed.
Ja.
Het was niet helemaal vanzelfsprekend dat ik naar het seminarie ging, maar dat lag toch in mijn lijn. Maar dat ik in de jaren nadien, die zeer turbulente jaren waren, dat ik gebleven ben, dat is niet zo vanzelfsprekend, ja.
Want u ging dan naar het seminarie in Gent, neem ik aan?
Ja, er was een afdeling filosofie, dus u weet voor de priesteropleiding nog altijd. Hè. Het is een cyclus, is 2 jaar filosofie, 4 jaar theologie. En dan de pastorale stages. Maar in Gent, dat was in Mariakerke, was er een filosofische afdeling van het seminarie. Daar ben ik een jaar geweest. En na dat jaar ben ik naar Leuven gezonden aan de universiteit. En wij logeerden dan ook op het seminarie, Leo XIII seminarie.
Dus u hebt eigenlijk niet de volledige tijd doorgebracht op het seminarie in Gent?
Nee, maar 1 jaar.
Ik ben maar
1 jaar van mijn opleiding in Gent geweest. Daarna ben ik 2 jaar in Leuven geweest. En dan ben ik toch 6 jaar in Rome geweest. Het grootste deel van mijn opleiding is in Rome geweest.
Maar in Leuven hebt u filosofie gestudeerd dan? Of?
Nee, in Leuven heb ik moderne... Dat was de faculteit wijsbegeerte en letteren, maar afdeling moderne geschiedenis.
Oké, okay, ja. En dan in Rome? U bent naar Rome gegaan?
Dan ben ik voor de bedoeling? Theologie.
Dat was voor theologie te studeren.
Ja, natuurlijk. Ja, nee, ik zeg het u, de opleiding is 2 jaar filosofie en dan de theologische opleiding. En die heb ik in Rome gedaan. Mm-hmm. Er waren studenten, seminaristen die na de filosofische of aanverwante opleiding in Leuven terugkeerden naar het diocesaan seminarium in Gent. Maar van mij hebben ze toen gevraagd om naar Rome te gaan. Daar heb ik mijn...
In Rome, dat was dat voor u een heel nieuwe wereld? Of ja, kende u dat
ik,
al?
Ik was daar maar 1 keer geweest in Rome. Ik was daar geweest op het einde van het humaniora. Was traditioneel, als men in het laatste jaar was, in retorica noemde men dat toen zo, hè, voor de klassieke Grieks-Latijnse opleiding. Het laatste jaar ging men naar Rome.
Rome-reis.
Dat was een Rome-reis.
Ja.
Dus dat was de enige keer dat ik daar geweest ben. En dus als ik in 68, in september 68 opnieuw vertrok... Ja, dat was het natuurlijk voor langere tijd.
En gaf dat een ander beeld van de kerk? Omdat je was toch altijd hier in Vlaanderen geweest. Plots kwam je in het centrum van de wereldkerk.
Dat waren mooie jaren geweest van mijn leven, ja. We waren daar zeer...
Had je daar internationale contacten? Of,
Ja, natuurlijk, ja. Dat is evident, ja. Want zoals in mijn geval, ze kwamen van overal. Dus van alle, uit Europa, maar ook van ook Latijns-Amerika, van overal, ook Oost-Europa. Ja, dat was totaal iets anders natuurlijk. Hè. En zo'n stad die zijn vergelijk niet heeft.
Ja.
Die heeft ook kerkelijk natuurlijk het centrum van de kerk, maar ook cultureel, historisch. Er is geen stad die met Rome concurreert, ja. Parijs is een mooie stad, maar...
Dat is anders, hè.
Dat kun je niet vergelijken, hè.
Ja.
Rome, als je op het Forum staat, dat is van voor Christus, dat is een... De zeer oude cultuur, die de basis is van onze kerk. Nee, dat heeft geen vergelijking. Natuurlijk, het was ook de meest interessante periode om theologie te studeren. Dat was juist na het concilie.
Zag je daar al de veranderingen die op til waren?
Uiteraard, ja.
Meer dan
ik
hier?
Ik weet niet hoe, wat uw leeftijd is, maar dat is het jaar 68. Dat is het cruciale jaar, niet alleen kerkelijk, maar ook cultureel, maatschappelijk hier in heel Europa. Hè.
Ja.
In de 68, met de crisis van 68, de vernieuwing, en na het concilie ook in de kerk, met crisismomenten ook. Hè. Maar op theologisch gebied was dat een zeer rijke periode, het was ook het ogenblik waarop er zeer, zeer grote, ik spreek hier nu dus midden 20e eeuw, dat is ongeveer 50 jaar geleden, hè. Wat de theologische reflectie betreft ook, die het concilie mogelijk gemaakt heeft voor het concilie, maar ook nadien de vernieuwing in de kerk, de verdieping, de ontdekking van de patristiek, de kerkvaders, de liturgie, de rijkdom van de traditie, ook de aanpassing aan veranderde culturele situatie. Dat was een...
U noemde het aggiornamento?
Aggiornamento, ja. Dus het waren turbulente jaren, maar het waren ook veel, veel beloftevolle jaren. Ja.
Ja,
de mentaliteit nu, als men dat nu vergelijkt, de situatie is anders. Hè. Het is 50 jaar geleden. Ja.
Absoluut, ja. U bent dan priester gewijd, wanneer was dat?
72.
In 72?
72, door mijn oom. Mijn oom was uilbisschop in Gent.
Ah, Oké, en waar was dat? In Gent zelf?
Of? Nee, dat is dan ook in Adegem gebeurd.
Ah, in Adegem.
Omdat hij het was die de wijding deed. Dat was niet de gewoonte in het bisdom Gent. De bisschops werden gewijd in de kathedraal door de bisschop. Maar dat was wat een speciale situatie, zeker dat ik zou gewijd worden. Ik was in Rome, studeerde in Rome. Ik kwam wat later naar België. De wijding was al plaatsgegrepen voor de anderen. En dan ben ik in augustus, 26 augustus 1972, priester gewijd in Adegem. Door mijn oom.
En was u de enige dan daar in die periode, of waren er nog anderen?
Nee, wij waren. Ik denk dat, ik durf er geen getal meer op zetten, maar ik denk toch dat er een dertiental priesterwijdingen waren dit jaar.
Dat jaar, toen.
En dat de anderen zijn gewijd in de kathedraal.
Oké. Dus u bent dan priester gewijd? Ja. Wat is een goede priester? Wat moet een priester zijn om een goede priester te zijn?
Ja, je moet een gelovige mens zijn. Ja. Dat is toch het eerste. Je kunt aan anderen niet doorgeven wat je zelf niet hebt. Gelovig, dat betekent biddende mens. Dus hij geloven niet alleen in het aanhangen van een theorie, of ik ben daar of daarmee akkoord. Het geloof is een relatie met God. En het teken van die relatie is het gebed. Niet het enige natuurlijk, dat is like in een huwelijk. Ja, het is niet alleen maar met elkaar spreken. Ook met elkaar leven en van alles. Ja. Je bent niet altijd maar met elkaar bezig.
Ja.
Maar als je met elkaar niet meer spreekt, dan is het wel gedaan. Hè. Dan is het gedaan. Als er geen contact meer is, als er geen tijd meer is. Dus dat is voor de priester, hij moet een gelovige mens zijn. En dus, essentieel voor het geloof is het gebed. En natuurlijk, ik zei het u, dat is like in een huwelijk. Het is niet alleen praten met elkaar, niet alleen bidden. Hè. Jezus zegt dat. Hè. Het zijn niet zij die zeggen eer, eer, eer. Hè. Maar die de wil doen van hun vader.
Ja.
Ja, dat is voor een huwelijk of voor alle menselijke... Ja, het is niet alleen praten, hè. Enfin, contact hebben, maar er ook naar leven. Hè. En zich inzetten voor elkaar. En ook als je niet met elkaar bezig bent, dan zit je er nog voor elkaar. Want dat is het christelijk leven. Hè. God is daar... alles wat je bent en doet, dat is voor hem. Hè.
Is de verkondiging ook belangrijk?
Ik zei het, dus, dat is het eerste wat je moet doen. Zelf geloof zijn. Natuurlijk, ja, priester word je natuurlijk niet alleen, maar je doet het. Priester zijn, je wordt het opdat je dat geloof ook aan anderen zou kunnen doorgeven. Je wordt een priester voor jezelf alleen, hè, omdat je zegt, ik zou graag priester zijn. Zo, het is een zending. Ik wou alleen maar zeggen dat straks als ik begin met je moet zelf gelovig zijn, een christen zijn, een biddend mens zijn, alleen maar juist, alleen dan kan je het ook aan anderen verkondigen. Je kunt niet doorgeven wat je zelf niet hebt.
Ja.
Het priester zijn is niet alleen maar een job, hè. Je kunt een beroep uitoefenen en zeggen, kijk, maar ja, ik moet die lessen geven of zo, maar eigenlijk, dat is nu al 20 jaar dat ik dat doe. Enfin, ja, ik doe dat voor de broden en ik doe dat wel voor de jongens ook, maar eigenlijk is dat niet meer, ja zo kun je geen priester zijn, hè.
Mm-hmm.
Dan zou je een job doen. Als hij zelf vervreemdt van datgene wat hij moet doorgeven. En dus, dat is zijn grote taak. Ze is drievoudig, hè. Ze is het geloof doorgeven, dat moet hij doen. Niet alleen door te preken, hè, de zondag, of in de mis. Maar op allerlei manieren, door de initiatieven die hij neemt. Maar dat is wat God van ons vraagt, niet alleen van de priester, maar van heel de kerk. Dat we hem bekend maken. En dat is nodig, want als hij niet bekend gemaakt wordt, is hij niet gekend. Je moet niet zeggen, de mensen weten dat zo wel, hoor. Ze weten dat helemaal niet. Hè? Dat staat al in de schrift ook. In het begin van Johannes, niemand heeft God ooit gezien. Hè? En als er niet van gesproken wordt, dan zal niemand weten dat hij er is. Hè? Dat is zo.
Sorry.
Dus dat is het eerste. Er moet verkondigd worden. Je moet hem bekendmaken. God wil bekendgemaakt worden. Niet op deze grond zeggen, kijk, ik ben niet een baas. Maar hij wil dat zijn liefde bekend wordt. Dat de wereld weet dat hij achter deze wereld zit. Dat hij die wereld geschapen heeft. En dat hij die wereld zal redden. En dat hij daarmee bezig is. Hij wil dat dat bekendgemaakt wordt. Dat is de verkondiging van het goede nieuws van het evangelie. Dat is de eerste taak, trouwens ook van de bisschop.
Goed, we gaan
nu
eventjes tussenuit voor een stukje muziek. Ja.
Listen.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds bij kardinaal De Kezel in Mechelen. Ja, u hebt daar straks gezegd dat u priester was gewijd. Wat was uw volgende taak eigenlijk? Bent u dan parochiepriester geworden? Of hoe ging het dan verder?
Ah nee, ik ben geen parochiepriester geworden. Well, toch, ten dele wel. Ik ben benoemd op het college van Necro.
Ah.
Ja, ja. Ik had graag, de plannen waren al klaar. Ik was graag, in vervanging van mijn legerdienst die ik moest doen, was ik graag naar Congo gegaan. Ja, en dat was al geregeld, ik zou het op het seminarium van Kananga kunnen lesgeven. Hmm. Maar dat was tamelijk klaar. Door omstandigheden is dat niet kunnen doorgaan. De bisschop vond dat te vroeg. En ja, dat moest men mij vlug benoemen. Want het was dan al tweede helft van augustus. En het schooljaar ging beginnen. En men benoemde mij dan maar, dat was in die tijd zo. Hè. En wat men vroeg, dat deed men. Ja. Ik heb me daar ook geen problemen rond gemaakt, maar dat was dan zo. Ja. Ik had daar wel wat spijt van, maar van, dat stelde mij helemaal niets in vraag.
Maar u had toch eigenlijk het idee om naar de missies te gaan, dat was uw oorspronkelijke
idee.
Ja,
voor die twee jaar. Ik vond dat, dat was ook in die tijd, je moet dat zien, er waren gewetensbezwaarden voor het leger enzovoort. Ik zeg niet dat ik zo'n, ik ben niet anti-leger enzovoort, een land moet zich ook kunnen verdedigen, maar dat trok mij wel aan dat ik in plaats daarvan zou kunnen naar een seminarium, dat is een interdiocesaan seminarium in Kananga, dat ik daar zou kunnen naartoe gaan om daar les te geven. Ja, dat sprak mij nu wel wat meer aan. Mm-hmm. Dat is begrijpelijk, ja. Maar het was niet mijn bedoeling om dan nadien ook altijd in de missies te blijven. Natuurlijk, dat had ook gekund. Hè. Ja, je kunt de smaak vatten van iets en dan, ja. Maar goed, dat is anders gelopen en dan ben ik onmiddellijk, zo vrij vrijvlug, in Eeklo benoemd, dat is godsdienstleraar. En ik heb dat 6 jaar gedaan. En terzijder tijd werd ik ook benoemd als docent aan de Sociale Hogeschool in Gent. Dus ik had zo een half tijd in Eeklo in het college. En dat is, ja, ik was toen nog jong enzovoort, ja, en ook wel, ja, enthousiast en zo, hè. Dat zijn zeer mooie jaren geweest. Hè. Ik ben daar 6 jaar geweest. En terzijde in de weekends, dat was ook normaal, werd ik benoemd als zondagpastoor op een parochie. En dat was een dienst die wij consequent moesten doen. Ik had de zaterdagavond 2 missen en de zondagmorgen ook nog 2 missen. Hè. Ik was dat, en dat was altijd present. Dus wij moesten ook in de weekends. God, het was een druk van, ja, maar we waren jong. Dus in die zin had ik ook van meet af aan contact, want ik heb nog altijd vrienden uit die periode. Ook contact gehad van bij het begin met de pastoraal. Maar natuurlijk op school ook met de pastoraal. En dat heb ik zo 6 jaar mogen doen.
Had u de indruk dat als u les gaf aan de leerlingen, dat die daar meer open voor stonden misschien dan nu? Of omdat ze nog uit gelovige gezinnen kwamen? Omdat dat nu toch
dat zou ik niet durven zeggen. Ik hoor nu dat er ook veel jongeren zijn die openstaan. Hmm. Nu. Okay. Precies om de omgekeerde reden. Dat ze er niets van weten. En dat ze zeggen, ja tja, dat is... ja. Dus dat heeft zijn voor- en nadelen. Toen ter tijd was het probleem dat men zich ook wel een beetje afzette tegen de kerk, omdat ze... de kerk te veel overkwam als déjà vu. Hè. Ja. Dus dat verandert wel een beetje van mentaliteit. Maar enfin, ik heb goed in die jaren, je kunt dat niet vergelijken met nu. Ja, het college was goed gestructureerd, we hadden een pastorale ploeg. We hadden elke week de klasmissen en zo. Ja, we hebben daar goed kunnen werken. Ja. Dat is een zeer... Ja, je kijkt daar met vele... Ik ben nog onlangs, toen ik kardinaal werd, bij op de oud-leerlingendag en daar veel collega's van mijn jaar ook. Mm-hmm. Ja, dat was zeer aangenaam, ja. Ja, dat zijn zeer schone jaren geweest, ja. Ja, ja.
Na het college bent u dan naar ergens anders gegaan?
Ja, dan is het in 1980 werd kardinaal Daniels, enfin, toen nog geen kardinaal, maar hij was bisschop in Antwerpen. Van, in 1978 was hij in Antwerpen bisschop geworden en in 1980 werd hij hier aartsbisschop benoemd in Mechelen. En op dat moment moest er in Antwerpen een nieuwe bisschop gezocht worden. En dat was Monsieur van den Berge, die les gaf op het seminarie in Gent. En daarmee was er een vacature in Gent op het seminarie. En zochten ze iemand die theologisch geschoold was.
En welk vak gaf u dan?
En alles wat de geloofsleer betreft.
Hè. Geloofsleer.
De dogmatische theologie, dat dus er is iemand voor de moraaltheologie, iemand voor de exegese, iemand voor de kerkgeschiedenis, maar ook iemand voor de geloofsleer. Alles wat de inhoud van het geloof betreft. En dat was mijn verantwoordelijkheid, dat heb ik gedaan, ja, 15, 16 jaar lang. Dus in die zin zeer sterk actief geweest in de priesteropleiding. Maar vanaf 1983 ook in de opleiding van de pastorale werkers. Mm-hmm. Die ook onder mijn verantwoordelijkheid viel. En dan met monsieur Luisterman, in het begin ook nog verantwoordelijk voor de diakens. Dus ik ben in het bisdom Gent, wat mijn activiteit betreft, vooral verantwoordelijk geweest voor de opleiding, de vorming van de priesters, diakens, pastorale werkers, pastorale medewerkers op de parochies. Dat was dan mijn taak. Maar aanvankelijk was ik dus professor aan het seminarie, plus ook docent aan het Diocesaan Godsdienstinstituut, dat de opleiding verschafte voor de godsdienstleerkracht. Zowel voor Oost- als West-Vlaanderen. Dus dat waren toen mijn verantwoordelijkheden in Gent. Dus dat was de periode waarin ik dus veel moest studeren, lezen, publiceren, lesgeven. Dat was toen mijn leven. En daaraan is een einde gekomen, als monsieur Luisterman mij vicaris benoemd heeft, ja. Dan werd ik betrokken in het bestuur van het bisdom, ja.
U zegt dogmatisch. Als ik het woord dogma hoor, ja, ja. Sommige mensen zeggen dan, ah, dat is een optelsom van regeltjes die we moeten volgen. Kunnen we dat zo zien, of
nee,
is dat
nee,
toch
nee.
anders?
De dogmatiek, dat is de term die we binnen theologisch gebruiken voor de geloofsleer. Dus eigenlijk voor de gewone sterveling, als je spreekt dogmatische theologie, dan zou ik zeggen, wat deed je op het seminar? Theologie doseren. Theologie. De echte theologie, dat we zijn, die te maken heeft met de inhoud van het geloof. Maar natuurlijk niet inhoud in de zin van dogma's te nemen of te laten, maar ook helpen te begrijpen wat de inhoud is van deze geloofsgegevens. Die komen zomaar niet. Want sommigen denken, hoe minder dat je van verstaat, hoe meer dat je moet geloven. Dat is niet zo. Het geloof helpt je ook te verstaan. Je gelooft niet omdat het absurd is. Je gelooft het omdat het zinvol is. Als je het christelijk leven betreft, het geloof in God, het geloof in Jezus als Gods Zoon, Maria, alles wat wij, de dogma's over Maria, dat is niet omdat dat verstandelijk nonsens is. Dan zou je dat toch niet geloven, als het absurd is.
Zou je kunnen zeggen?
Maar het is omdat het zo zinvol, zo mooi is.
Zou je kunnen zeggen dat je dat
beantwoordt aan de diepste verlangens van de mens?
Zou je kunnen zeggen dat je dat wil doen omdat je van onze Lieve Heer houdt?
Ja, ja.
Is dat,
Kijk, de theologie is een... dat is iets anders dan de godsdienstwetenschap bekijkt het geloof van buitenaf. Dat is ook belangrijk. Hè? Hoe de religies, hoe zitten die in elkaar, hoe functioneren die ook sociologisch, ook psychologisch, dat zijn menselijke fenomenen. De theologie bestudeert, benadert het geloof van binnenuit. Het is de gelovige die zich afvraagt, wat betekent mijn geloof? Het is niet de buitenstaander die zich afvraagt, wat zou dat toch zijn geloven? Het is de gelovige zelf. Sint Anselmus, dat is een theoloog van de 12e eeuw. Hè. Grote theoloog, voor Thomas van Aquino, voor de 13e eeuw, voor Bonaventura. Helemaal nog doordrongen van het monastieke leven. Het was een abt van de abdij van de Bek. Sint Anselmus... Die heeft die mooie definitie van de theologie gegeven, van de dogmatiek, maar het is het geloof dat zichzelf zoekt te begrijpen. Dat is een zeer mooie, mooie definitie. Dus degene die theologie bedrijft, moet een gelovige zijn. Is hij dat niet, dan wordt hij godsdienstwetenschapper. Staat je in de strikte onderscheid tussen de twee?
Ja.
Of religiewetenschap, ja.
U bent dan een tijdje dus professor geweest op het seminarie.
Ja, ja.
Hoe lang was
het? 16 jaar.
16 jaar,
ja. Tot, denk ik, van 2000 tot 96, ja.
Okay.
Toen kon ik dat niet meer. Ik heb nog een tijdje gecombineerd met als vicaris. Maar toen heb ik gezegd, kijk, ik was dan ook zo betrokken in de opleidingen en de vormingen in het heel van het bisdom. Het is toch een groot bisdom Gent. Ja, dat ik dat niet meer... Ik had onvoldoende tijd om mijn lessen nog... degelijk en mij op de hoogte te houden van de... voldoende op de hoogte houden om als docent en professor... Mm-hmm. Ik was toen ook nog enkele jaren aan de faculteit in Leuven benoemd. Dat heb ik zo nog een drietal jaar. Maar dat heb ik dan ook moeten opgeven. Het was het een of het ander.
Wat was dan de volgende opdracht? Werd u toen al bisschop of was daar nog iets tussen?
Nee, de volgende opdracht was dan... Dus ik was dan... De laatste jaren op het seminarie was ik ook vicaris voor het bisdom. Dat ben ik gebleven tot 2002. Tot 2002. Okay. En toen ben ik uilbisschop benoemd in Brussel.
In Mechelen-Brussel.
In Mechelen-Brussel. Maar voor de stad Brussel, het was niet in Mechelen. Dus het aartsbisdom bestaat uit 3 vicariaten-generaal. Dus 3 regio's. Vlaams-Brabant, hoofdstedelijk gewest, Brussel. En Waals-Brabant.
Ja.
En er zijn aan het hoofd van deze, dat zijn eigenlijk al grote bisdommen op zich, staat er een hulbisschop. En ik werd toen in 2002 benoemd tot hulbisschop in Brussel, hoofdstedelijk gewest. Voor mij waren er 2 hulbisschoppen, voor de Nederlandstalige pastoraal en de Franstalige pastoraal. Maar toen, voordat ik benoemd werd, had men beslist, dat was geen goede structuur, dat was een... zichtbare verdeeldheid van de kerk, 2 hoofden, ja, dat functioneerde eigenlijk, ja, dat was niet goed. Men heeft daar geconsulteerd, kardinaal Daniels toen de tijd deed consultatie ook in Brussel, en wat moeten we daarmee doen in Brussel? En de algemene consensus was toch 1 uilbisschop, niet alleen voor de Vlamingen en de Franssprekenden, maar ook voor de vele vreemde gemeenschappen die er zijn, want de helft van de kernbevolking in Brussel is van vreemde herkomst. Dus die opsplitsing Walen en Vlamingen, van, hoewel dat Brusselaars geen Walen zijn, dat zijn Franstaligen, Brusselaars, ja, dat klopt niet meer. Hè. En dan moesten ze dus iemand zoeken die tweetalig was, die voldoende tweetalig was. En zoals in het evangelie staat, wie zoekt die vindt. Hè. En dan hebben ze mij gevonden, want ik was totaal verrast. Ik had er nooit aan gedacht. Ik wist wel dat er een uilbisschop voor Brussel, maar ik had werkelijk nooit gedacht dat dat bij niemand van hen zou. Ik dacht, het aartsbisdom is zo groot, ze zullen er maar niemand vinden.
Maar dat moet toch een hele verandering voor u geweest zijn? U werd plots bisschop en dan nog in een ander bisdom, een tweetalig dan.
En eigenlijk voor een groot deel Franstalig Brussel. Ja, de Vlaamse, dat is zeer, ja, het is niet de helft de helft, hè.
Ja.
Daar moet ik u een tekening bij maken. Dat is voor een groot deel een Franstalige stad, omdat iedereen communiceert in het Frans, ook de vreemdelingen. Je hoeft het niet perfect te spreken, maar dat is wel de omgangstaal in Brussel. Bon, ik ben natuurlijk het voordeel gehad dat ik in het heel van mijn opleiding was naar Leuven gegaan. Dat was nog voor de splitsing van de universiteit. Dus en ook in Rome, ik ben altijd in het tweetalig milieu geweest bij de opleiding.
Ja.
Was ik tweetalig, ja. En ja, maar dat was een totale verandering. Hè. Ja, ik kom uit Gent, ik kende in Brussel niets. Ja, toch een groot stad, hè. Maar goed, godzijdank is dat vrij vlug, goed verlopen. Ik had heel veel schrik als ik daar naartoe moest. Ik was daar eigenlijk niet zo echt enthousiast voor. Ik ging niet zo graag weg. Ik had 22 jaar in Gent gewoond.
Ja.
Ja, en, een opdracht waarvan ik eigenlijk niet goed wist, waar brengt mij dat? En... totaal vreemd milieu, maar ik heb dan vrij vlug gezien dat normale mensen waren daar, gelijk bij ons. En ik heb ook heel vlug gevoeld dat ik aanvaard werd, ook door de Franstalen. Ik heb nooit het gevoel gehad, nooit bij niemand echt waar, zo wat komt die Le Petit Flamand, hè? Wat komt die Vlaming hier doen uit het noorden van Oost-Vlaanderen, wat komt hier in Brussel? Nooit dat gevoel gehad, nooit. Ik ben daar heel, heel goed ontvangen geweest. Dus dat is ja, vrij goed verlopen, denk ik toch. En ook voor mij, ik ben daar zeer, ik kijk daar met zeer veel dankbaarheid op terug. Die 8 jaar ben ik daar geweest. Zeer mooie periode geweest, ja. Zeer mooi.
We hebben daar straks de vraag gesteld, wat is een goed priester? Maar u werd dan bisschop. Wat is een goed bisschop? Waar moet die eigenlijk aan voldoen om een goed bisschop te zijn?
Kijk, ik zou weer hetzelfde zeggen. Hij moet een gelovige iemand zijn, ook een biddend iemand, zoals ik voor de priester gezegd heb. Het is mijn bisschopsleuze. Het is die van Sint Augustinus in een van zijn preken. Komt er trouwens dikwijls op terug in zijn preken, niet 1 keer. Het moet hem dus dierbaar geweest zijn. Hij heeft altijd gezegd, voor u ben ik bisschop, maar met u ben ik een christen. Met u ben ik een christen, dat we zijn gelovigen. En ik kan geen bisschop zijn als ik niet met u christen ben. Het is niet omgekeerd. Het is niet eerst bisschop en dan christen. Het is eerst christen en dan bisschop. Maar de grote dus hij moet ook het evangelie verkondigen, niet? Het wordt hem gevraagd bij de wijding. Het is zijn eerste vraag. Maar hij moet natuurlijk ook als bisschop een herder zijn. dat wil zeggen, ja, mensen samenbrengen, mensen motiveren. Ja, als er conflicten zijn, proberen de bruggen te bouwen. Dat is niet altijd
een soort pontifex eigenlijk.
Pontifex, een pontifex, het is de letterlijke betekenis, een bruggen bouwen tussen de kerk en God, tussen ons en God. Hij is degene die garant staat, eigenlijk voor twee dingen. Hij is de opvolger van de apostelen. En dus de zending die Jezus aan de apostelen gegeven heeft, gaat door op hen. Ze zijn het college van de apostelen, de bisschoppen. En zij moeten ervoor zorgen dat we trouw blijven aan het evangelie. Ze zijn dus garant voor de, ja, dat de kerk niet vergeleidt tot iets anders van wat Jezus bedoeld heeft. Dat ze niet wegleidt. Daarom zeggen we ook, de kerk is apostolisch. Dat is haar blijvende oorsprong, haar fundament. We kunnen geen ander fundament leggen. Sint Paulus schrijft dat, in de Galatenbrief. Al komt er nog iemand anders, die nog veel andere dingen te zeggen heeft, en die het nog veel beter kan zeggen dan ik. Er is maar één evangelie. Dat is wat de apostelen van Jezus hebben gekregen. Er is een vooral. Dus de bisschop moet ervoor zorgen dat we niet afglijden. En ten tweede moet hij zorgen dat we samen blijven. Dat we verbonden blijven met wat Jezus bedoeld heeft. En dat we ook onderling samen. Dat is de pontifex dan.
Goed, dan gaan we er nu even uit voor een stukje muziek. Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds bij kardinaal De Kezel in Mechelen. Ja, u hebt daar straks al uitgelegd wat een goede bisschop moet zijn. U was hulpbisschop dan in Brussel. Wat gebeurde er na die periode?
Ja, ik ben in Brussel in 2002, begin 2002. Dan, u herinnert zich nog, monsieur Leonard is dan benoemd geworden. Hij werd de aartsbisschop na kardinaal Danielis. En toen vrij kort heeft hij... Ja, monsieur Deby ging dan op pensioen. Dat was de uitbisschop voor Vlaams-Brabant. Die om gezondheidsredenen... hij was dan ook al vooraan in de 70. Die had het liever wat rustiger aan gedaan. En toen zocht men natuurlijk een uitbisschop voor Vlaams-Brabant. En monsieur Leonard heeft dat aan mij gevraagd. Ik heb dat uiteraard aanvaard. Ik ben dan nog... hier begonnen in Vlaams-Brabant. Ik ben dan nog verhuisd ook. Dat was nog in juni. Maar bijna op dezelfde manier, enkele dagen nadien, heeft omwille van de gebeurtenissen in Brugge, heeft de nuntius mij geroepen. En dan zocht men iemand in Brugge. En dan werd ik in Brugge benoemd. Dus ik ben hier maar zeer kort als uitbisschop voor Vlaams-Brabant benoemd geweest. Omdat ik dan vrij vlug, ja, monsieur Leonard kon dat niet weten. Hè, want als hij mij gevraagd heeft om naar hier te komen, wat ik wilde doen, hè. Ja, toen was er daar nog geen sprake van. Maar toen zijn, met die gebeurtenissen, kwam alles op de helling staan en moest er zo vlug mogelijk een bisschop in Brugge benoemd worden. En liefst wel iemand die het al was, die al bisschop was, want anders de procedure voor een nieuwe bisschop, dat neemt toch wel wat tijd. Moet men toch rekenen op een klein jaar eer dat alle consultaties en alles klaar is. Dus dat was niet het moment om nog lang te wachten in Brugge voor een nieuwe benoeming. Het moest onmiddellijk gebeuren. En dan ben ik naar Brugge. Ik ben al de 10e juli aangesteld. Dus dat zijn 2-3 weken heeft het maar geduurd. Ja. Onmiddellijk aangesteld. Ja.
Dat was dan
weer verhuisd, ja.
Ja. Was, ja, precies. Ik wou juist zeggen, weer een nieuw bisdom. Ja, moest je weer alles leren kennen.
Ja, 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 ja.
Dat is een hele, hele periode eigenlijk voordat je ingewerkt
bent. Ik ben dat dus een kleine 6 jaar geweest. Ja.
Ja.
Ja. Ja, dat was een totaal weer nieuwe situatie. Ik kende Brugge niet. Ik had enkele vrienden, omdat Brugge en Gent toch twee bisdommen waren die dicht bij elkaar lagen en die goede contacten hadden. Maar het bisdom zelf, ja, dat was mij niet zo bekend. Mm-hmm. Dan ben ik daar 6 jaar de bisschop geweest in Brugge, ook in die moeilijke jaren van de pedofilie-dossiers. Ja.
Ja. Dan bent u eigenlijk teruggeroepen naar Brussel, eigenlijk, als aartsbisschop.
Ja, ja, ja.
Had u dat nog verwacht?
Nee, ik had dat niet verwacht. Ik heb dat ook in de media altijd gezegd. Sommigen zeggen soms, ja, je zegt dat zomaar, maar dat is niet waar. Ik was daar tamelijk gerust in, want ik hoorde mijn naam wel. Ah, zou het moeten, want ja, de vredel was vakant, dus ja, ik weet ook wel, de kandidaten liggen daar ook niet meer voor het grijpen, zoals nergens meer, ook voor pastoor of voor alles in de kerk. Maar ik was daar eigenlijk wel, ik was op mijn gemak. Want ik zei, ja, dat gaat mij natuurlijk niet doen. Ik ben hier nu in Brugge. De omstandigheden, men gaat mij hier laten. Enfin, dat dacht ik zo. Voor degenen die verantwoordelijk zijn, die zeggen, we gaan dat gerust laten in Brugge. Dat is nu zo, dat is opgelost. Enfin, opgelost. Enfin, dat gaat toch, hè. En we gaan daar niet aan raken. Anders moeten we daar ook weer aan iemand nieuw bezoeken. En ja, ik ken beter iemand nieuw dan voor Mechelen, hè. En Brussel. Dus ik was daar eigenlijk, want men zei mij dat wel, men plaatde mij soms ook aan, ja. Dat zal toch niet lang meer duren, maar ik was daar innerlijk, doet ze maar praten, ik was daar echt niet mee bezig.
Mm.
Tot ik de telefoon kreeg van de nuntjes, dan wist ik wel natuurlijk, ja, dan weet je dan niet waarover dat gaat. Ja, ja, voilà. En zo is dat dan, ben ik vernoemd. Maar dus op uw vraag kan ik toch wel zeggen, ja, ik was eigenlijk toch wel, ik zag mij niet als de kandidaat. Er waren ook andere kandidaten, hè. Het is niet zo dat ik de enige was. Hè. Dus goed, maar als men het u vraagt, dan... Je moet ook weten, als men het u vraagt, dat is, men heeft veel mensen geconsulteerd, dat is naar rijberaad, dat is heel moeilijk om dan te zeggen, nee. Natuurlijk, je zou kunnen zeggen, ik ken mezelf beter dan de anderen, dat is soms waar, maar niet altijd waar. Hè.
U kwam dan hier als aartsbisschop, u hebt waarschijnlijk ook de hele evolutie gezien van de kerk in Vlaanderen, die stilaan door de secularisatie werd aangetast en nog altijd. Is het nu zoveel moeilijker in deze tijd, waar eigenlijk zoveel secularisatie is, dat het bijna de kerk niet meer zichtbaar is? Is het moeilijker om naar buiten te komen als kerk dan vroeger?
Kijk, hé, ik zou niet durven zeggen, het is moeilijker, het is anders. Hè? Ik ben daar diep van overtuigd. Datgene wat we vandaag nu met de kerk meemaken, dat is pijnlijk. Hè? En ik ben zeker vast ook zeggen, we zijn in crisis. Maar... ik denk dat we ons goed moeten realiseren dat het ook te maken heeft met de veranderde situatie waarin wij terechtgekomen zijn. En dat is een geseculariseerde situatie. Maar we komen uit een periode, maar dat is ook al een tijdje geleden, dat is meer dan 50 jaar geleden, waarin wij leefden in een zeer christelijke samenleving waar, ja, waar iedereen als vanzelfsprekend christen was. Er waren natuurlijk wel wat buitenstaanders en atheïsten enzovoort, maar dat was toch niet... het gros van de bevolking.
Men noemde dat wel eens de volkskerk.
De volkskerk, de periode de Fransen spreken, la chrétienté, dat is... zoals nu in de moslimlanden, als je in Marokko gaat, dat is een moslimland. Je moet niet zeggen, zijn er hier veel moslims in dat dorp? Ja. Als je over 100 jaar bij ons in Adenheim zou zeggen, zijn er hier veel christenen in dat dorp? Maar die vraag heeft geen enkele zin. Ja, ja, de meesten, de meesten. Mm. En ik denk, toentertijd... 100 jaar geleden, nou, iedereen, ja. Verstaat je? Maar dat is er niet meer. Is dat erg? Is dat niet erg? Je kunt dat betreuren. Ik zou alleen maar zeggen, ja, dat is een andere situatie. Een groot deel van de kerk leeft al altijd in die situatie. In veel landen. Hè? Ja, denk aan Latijns-Amerika, Noord-Amerika, Afrika... He, je hebt er nog animisten, je hebt er ook nog veel moslims. Maar men heeft niet het gevoel... het is alleen maar hier in West-Europa dat men de periode gekend heeft, hier in Europa, van een echt christelijke samenleving waar er niets aan... Zoals de islam nu de positie inneemt in bepaalde moslimlanden. Wat in die moslimlanden erg is voor de christenen. Omdat ze bijna geen recht van bestaan hebben. Niet uitdrukkelijk. Wel nu, in die zin bekijk ik onze situatie niet totaal negatief. Dat is hier nu veranderd. Nu, dat is misschien ook goed, hè, op lange afstand. Dat we leven in een pluralistische context. Met eerbied voor, want de islam, de moslims zullen daar talrijk aanwezig zijn in de toekomst. Maar dan vind ik het absoluut belangrijk, en zeer belangrijk, niet alleen voor de kerk, maar ook voor de samenleving, dat er naast bijvoorbeeld de islam, dat er ook een vitale kerk is. Dat op religieus gebied niet de islam alleen zou zijn die kan beantwoorden op de religieuze honger van de mens. Dat zou niet goed zijn. Dat is niet goed. Het is niet goed dat er één iemand is. Maar dan moeten we ook consequent zijn, zeggen, een situatie waarin de kerk die al de anderen afschrijft en waar dat ze alleen die monopoliepositie inneemt, dat is niet goed. Dat willen we ook niet. Maar het moet wel een kerk zijn die maatschappelijk aanwezig is. En ik bedoel niet tegen de islam, maar om te duidelijk te maken, ten eerste dat we er zijn, dat we onze boodschap hebben, en dat het sowieso voor de samenleving niet goed is dat er op religieus gebied maar één mogelijkheid is. Dat is niet goed. En daarom vind ik het onverstandig, ook van de politiek verantwoordelijken, wanneer maatregelen zou doen die werken in de richting van een verdere privatisering, marginalisering van geloof, religie en ook van de kerk. Dat is niet verstandig.
Ik wou daar even op inpikken, omdat zeer recent was er nog een minister die zei, de kerk van Rome schrijft dan alles voor, maar gelukkig doen de katholieken dat niet meer hier in Vlaanderen. En dat is goed, want dat verwachten wij, en we verwachten dat trouwens ook van de islam. Is dat niet een beetje dat een inmenging van kerk en staat?
Absoluut, dat is niet terecht, want godsdienstvrijheid is een fundamenteel mensenrecht. Godsdienstvrijheid behoort tot de mensenrechten. Dat is niet iets dat de kerk claimt. Dat is een mensenrecht. Godsdienstvrijheid. Het is een zeer belangrijk recht, ingeschreven in de grondwet. Ingeschreven in de grondwet. Vandaar dat men zeer voorzichtig, dat de overheid altijd voorzichtig moet. Wij moeten voorzichtig zijn. Het is niet aan ons die de politieke wetten maken. Maar het is niet aan de overheid om uit te maken wie wat een goed christendom is en wat een minder goed christendom is.
Het feit dat de priesters betaald worden door de staat, is dat een goede zaak?
Dat is een goede zaak voor mij. Ik zeg het u, natuurlijk, dat is niet overal zo. En ik vind dat we daar de overheid dankbaar voor moeten zijn. Dat is goed. Maar dat betekent helemaal niet dat de overheid zich mengt in binnenkerkelijke zaken. Dat betekent alleen dat ze onze aanwezigheid in de samenleving apprecieert. En een moderne samenleving, met onze grondwet, zegt dus alleen dat geen enkele religieuze traditie mag geprivilegeerd worden. Dus wat ze doet voor ons, moet ze ook voor de anderen doen. Maar dat ze het voor iedereen doet, is geen teken dat men zich inmengt in de interne zaken van de kerk, maar dat men ons werk, onze aanwezigheid, apprecieert, dat we zeggen dat de overheid honoreert en erkent de religieuze tradities in hun belang voor de opbouw van de samenleving. Dus ziet je, er is scheiding tussen kerk en staat. Dat ligt in de grondwet, en dat is ook zo. En daar is de kerk mee akkoord, daar is Rome mee akkoord, dat is evident. We zitten niet meer in het ancien regime. Maar er is geen scheiding tussen geloof en maatschappij. Christenen, de kerk ook, leeft in de samenleving, leeft in het middenveld, zoals men dat in Vlaanderen noemt, in de civiele, burgerlijke samenleving. En wij nemen daar deel aan. Als ik mij engageer in de samenleving, dan doe ik dat ook als christen. Het is niet zo dat ik een christen ben, dat heeft alleen maar te maken met mijn privéleven. Maar als ik mij engageer, ja, ik ben christen en burger in de samenleving, verantwoordelijk. En mijn geloof helpt mij om een verantwoordelijke burger te zijn in de samenleving.
Wordt het
wij zijn niet gescheiden.
Wordt het ook niet moeilijker tegenwoordig om uw standpunt nog naar buiten te brengen? Ik denk bijvoorbeeld aan, u hebt het eens gehad over euthanasie, dat in ziekenhuizen of rusthuizen, dat katholieke ziekenhuizen de mogelijkheid moesten hebben om daar niet aan mee te werken. En men kreeg plots een storm van protest.
Akkoord.
Is dat niet een beetje... ja, moeilijk tegenwoordig om uw standpunten nog te hebben?
Ja, maar ja, het is, ja, het kan moeilijk zijn, maar niet op alle punten. Maar het is soms moeilijk, maar het is geen reden om het niet te doen. Mm-hmm. Ik zeg nog eens, dat zijn gewetensvrijheid is een mensenrecht.
Ja.
Dat is niet een kerkelijke wet, hè. Dat is niet gewetensvrijheid is geen kerkelijke wet. Dat is een mensenrecht. Door iedereen moet gerespecteerd worden. Men kan niemand verplichten, dat is trouwens zo, euthanasie... het is niet zo dat euthanasie gelegaliseerd is, dat we zeggen, in bepaalde gevallen wordt hij niet vervolgd, de act. In bepaalde gevallen. Maar het behoort wel tot het strafrecht.
Mm-hmm.
En ik vind dat wel belangrijk, dat we zeggen, ook in omstandigheden waarin men oordeelt dat het hier kan, weet men, er is een transgressie. Ik ga een streep over. Ik ga over de streep. Het is niet goed als men doet alsof het dan normaal is. Ik respecteer de wet. Als de wet in dat geval zegt dat het toegestaan is, ja, dan, ik heb daar niets aan. Dat wordt in het parlement beslist. Maar tot hiertoe is het wel zo dat het nog tot het strafrecht behoort. Hè. Maar de wet zegt ook heel duidelijk dat niemand kan verplicht worden van het te doen. Dat is de gewetensvrijheid.
Goed, beste luisteraars, dan gaan we er nu eventjes uit voor een stukje muziek. Beste luisteraars van Radio Maria, we bevinden ons nog steeds bij kardinaal De Kezel in Mechelen. Ja, een van de domeinen waarop de kerk zich ook beweegt, is het onderwijs. Het katholiek onderwijs is in aantal zeker nog een grote speler. Welk beleid heeft de kerk eigenlijk nog voor het onderwijs? Wat kunnen we daar nog doen vanuit de kerk?
Kijk, de kerk heeft altijd al groot belang hecht aan onderwijs. Omdat onderwijs te maken heeft met de opvoeding van de kinderen. Met opvoeding. Met het begeleiden van kinderen, jonge mensen, en ze stilletjes aan het leven te leren kennen. Dat is trouwens ook de reden, ook voor het gezin heeft de kerk natuurlijk. Het gezin is altijd voor de kerk een... het is nu de synode geweest over het gezin. Dat zijn heel fundamentele dingen. En de kerk is er niet alleen om de relatie met God en het gebed en het geloof, maar ook, je kunt niet God lief hebben als je ook je niet inzet voor je medemens. En dus, het onderwijs is voor de kerk, het is haar eerste bedoeling van actief te zijn, hè, betrokken te zijn, zich te engageren voor het onderwijs, voor de scholen. Weet u, er zijn in India bijvoorbeeld, maar ik heb het ook in delegatie naar Marokko, ook de katholieke kerk, waar niemand in die school katholiek is. maar waar de kerk zelf scholen, vooral technische scholen, organiseert. Als een teken van, wij willen mensen helpen om te groeien in menselijkheid, verantwoordelijkheid, competentie. Hè. Ook in, ik heb een vriend in India, een priester, die zo'n 10 scholen, technische scholen heeft gesticht. Maar de meeste studenten zijn Hindoes. En dat is een... Maar dat is een... De kerk wil betrokken zijn in de opbouw van de samenleving. En dat geldt voor ons ook. Ik vind dat heel belangrijk dat de kerk zich niet terugtrekt in de sacristie. Maar dat ze deelneemt aan het maatschappelijk leven. En één van de sectoren is het onderwijs. Natuurlijk is die katholieke school dan ook de plaats waar het mogelijk is. Want bijvoorbeeld in Marokko was dat niet mogelijk. De bisschop zei mij, hier kan geen catechese, want dat is hier een moslimland. Hè, goed. Maar dat belette hem niet van te zeggen, kijk, maar wij willen toch die school organiseren. Want ik ben voorzitter van de onderrichtende macht. Het was de kerk die het organiseert. Maar hier natuurlijk is de school ook, voor de kerk, terzelfde tijd ook, een plaats waar ze kan duidelijk maken waarom zij dat doet. En dus waarop ze ook vanuit haar geloof kan spreken. En in die zin is toch een katholieke school, een school ook waar bijvoorbeeld het godsdienstonderwijs belangrijk is, waar men weet dat de directie van de school in dienst staat ook van de beleving van het evangelie en ook de verkondiging van het evangelie. Ja. Maar zij doet dat wel in onze huidige samenleving. Ja, ik heb de tijd gekend als ik op het college was, dat was een katholieke school, natuurlijk ging iedereen, er waren klasmissen enzovoort, iedereen was christen, er waren daar geen moslims, er waren daar geen ongeloof, maar er waren er misschien wel in mijn klas. Ja. Maar dat werd toch niet gezegd. Dat werd toen, in de jaren 60, begin 60. 70 is iets anders, 80. Maar nu is die situatie totaal veranderd. Dus dan begrijp ik heel goed ook voor het katholiek onderwijs Vlaanderen, met die naam veranderd, de dialoogschool, dat we zeggen, het is een katholieke school, maar geen ghetto-school, die zich terugtrekt uit de samenleving, die zich beperkt tot alleen maar gelovigen of christen, maar die open is, die in dialoog treedt. Natuurlijk,
dialoog tussen kun je maar doen. Tussen mensen.
Tussen, ja, nee, als je in dialoog treedt, moet je ook een identiteit hebben.
Voilà.
Ja, dat is wel de bedoeling, maar ik herinner mij, vorig jaar is er een groot congres geweest, 2 juni. Er was wat heisa geweest in de pers over die term dialoogschool. Ik was toch wel gelukkig ook met die studiedag, dat was in Leuven, waarin men toch heel duidelijk die kaart, dat duidelijk gezegd heeft, de dialoog veronderstelt dat ik een identiteit heb. Je kunt maar vanuit je identiteit in dialoog treden met iemand anders. Dat is normaal, hè? Je kunt niet wat een gesprek... is maar zinvol, dialoog, als ik mijn eigen gedachten heb. Ja. Als ik natuurlijk geen eigen gedachten heb, ja, dat gesprek is dan over koetjes en kalfjes zeker, over van alles en nog wat. En we zijn het zeker roerend eens, over ongeveer niets. Ja.
Is het dan niet belangrijk dat er wat meer catechese wordt gegeven in de scholen? Want onbekend is onbemind, zegt
Ik denk dat hier moet, ik denk dat het van groot belang is dat er goed godsdienstles gegeven wordt. Catechese, maar nu neem ik de begrippen zeer strikt. Catechese is in de kerkelijke termen voorbereiding op het sacrament, het doopsel, het vormsel. Dat we zeggen, je wordt binnengeleid, dat mag je niet vragen, dat is voor de kerk. Dat moet je niet aan een school vragen. Maar het is wel heel belangrijk dat men de inhoud van het geloof kent.
Ja.
Ja. Ziet je, dan nog, dat is niet zeggen, daarmee wil ik nog niet zeggen, kijk, die moet christen worden, of jij zou dat of dat, nee. Voilà. Dat is... zodanig dat, het is ook belangrijk vandaag in onze samenleving, dat men toch enige notie heeft over de islam. Ik vind dat belangrijk, want veel mensen, maar ja, het is wel heel belangrijk dat we ook onze eigen traditie kennen. Ja. Als natuurlijk de godsdienstles dient om te zeggen hoe de islam in elkaar zit, als dat het, ja, dan is dat wel een miste kans. Dat is natuurlijk iets dat, daar ziet je maar, ik wil, natuurlijk zal een godsdienstles voor sommige leerlingen ook de betekenis van catechese hebben. Maar ze is formeel gezien, dat is geen catechese. De catechese is de, we gaan nu de vasten hebben, hè, dat is ouds van oudsher, de periode van voorbereiding op het doopsel. Dus de catechumenen, hè, dat is de 40 dagen tijd, is de laatste voorbereiding op het doopsel. Dus catechumenen, dat zijn degenen die de catechese krijgen. Een catechese die toen 2 jaar duurde, 3 jaar, maar haar laatste kende in de 40 dagen tijd. De lezingen van de liturgie zijn daarvoor gekozen, voor de catechumenen. Maar dat is catechese. Dat we zeggen, voorbereiden op doopsel en op het christelijk leven. Mm-hmm. Dat mag je aan een school niet vragen. Dat is niet haar competentie, ook niet haar mandaat. Dat is het mandaat van de kerk. Tuurlijk, ik ben akkoord, in een katholieke school is het niet alleen, het is niet de godsdienstles alleen die van een school een katholieke school maakt. Maar het is wel zeer belangrijk. Zeer belangrijk dat daar in een school, dat wanneer men 6 jaar voor het secundair gevolgd heeft, dat men toch fundamentele noties heeft over het christendom. Dat is zeer belangrijk.
U hebt al een paar keer gesproken over de islam. Er zijn tegenwoordig al heel wat mensen van de islam, ook in België. Heeft de kerk daar eventueel ook, kan zij daarop inspelen in de zin van dat zij toch verplicht is om alle volkeren te evangeliseren, om ook aan hun de blijde boodschap te brengen? Is dat mogelijk?
Ja, daar moet je voorzichtig in zijn. Bijvoorbeeld nu, ook in Rome, er is een laatste document gekomen van Rome, bijvoorbeeld voor het Jodendom is dat een zeer delicate kwestie.
Okay.
Omdat het Jodendom voor ons geen andere godsdienst is. Dat is niet een andere godsdienst, want ja, in de synagoge worden dezelfde psalmen, dezelfde lezingen voor 2/3 dezelfde.
Dat is Nostra Aetate waarschijnlijk.
Nostra Aetate, maar nu nog een, dus voor de grote Paulus VI heeft daar veel over geschreven, veel over nagedacht, Johannes Paulus II ook, Benedictus eigenlijk ook, ja, dat de dialoog, dus de missionering gebeurt niet door wat men noemt het proselytisme, dat we zeggen, waar Jezus ook over spreekt in het evangelie, de ander absoluut willen overtuigen van zijn ongelijk. Maar het gebeurt in respect met de anderen, in de dialoog, in het contact. Het is uiteindelijk aan de anderen om over de brug te komen, maar men doet het altijd in eerbied. Dus in die zin zou ik zeggen, daarom zijn de goede contacten met de moslimgelovigen, de goede contacten, zo moet het dan ook aan wederzijds zijn, maar zo belangrijk. Want het is vanuit die contact en dialoog dat, want dat gebeurt vandaag, een moslim die christen wil worden, dat is niet zo eenvoudig, hè? Dat is niet zo eenvoudig voor de moslimtraditie. Voor hen is dat afval van hun geloof, de apostasie, dat wordt als een zeer zware vergrijp geïnterpreteerd. Natuurlijk, dat botst met onze moderne beschaving, die houdt aan de godsdienstvrijheid. Dat is een... Goed, dat zullen ze moeten leren. Hè. Maar wij moeten ook leren dat missionering niet een vorm van proselytisme is, om absoluut de anderen door alle soorten middelen te overtuigen van zijn ongelijke. Ik heb daar juist een delegatie voor u, hè, voordat ze kwamen, een delegatie van de moslims ontvangen, toch wel een belangrijke, want die had mij ook een foto van de paus mee. De paus ontmoette, hij is de verantwoordelijke van de imams voor Europa. En zei toch, ja, wat ons verbindt, is ook heel groot. Er zijn dingen die ons scheiden. Wij hebben ook met het Jodendom, wij zijn niet in alles gelijk. Hè? Voor een Joodse gelovige is Jezus niet de Messias, voor ons wel. Maar er zijn veel dingen die ons verbinden. Dus men moet voor zich zijn, zeker voor het Jodendom, ik spreek nooit over het Jodendom, dat is een andere godsdienst. Dat is een heel, het Jodendom is ten aanzien van de kerk, het christendom, een heel eigen positie. Islam is natuurlijk een andere religieuze traditie, maar die ook behoort tot de monotheïstische traditie. Dat zijn de grote religieuze tradities.
U bent in Irak geweest, dacht ik. Hebt u daar iets geleerd van de situatie van de christenen daar?
Ja, natuurlijk. Ja, de christenen in... dat is een zeer pijnlijke situatie. Omdat, de christenen in het Midden-Oosten, die leven in een precaire situatie, die leven daar al eeuwen in. En die hadden toch een zekere modus vivendi gevonden. Natuurlijk, ze zijn een minderheid, ik spreek nu vooral Irak, maar ook in alle landen van het Midden-Oosten. Maar goed, ten aanzien van de islam, dat moet men weten, voor de islam is de christen een tweederangsburger, dat wil zeggen, die toch niet de volheid van de openbaring heeft. Het zijn wel mensen van het boek, zoals de Joden. Het is dan niet zo erg als degenen die het boek niet kennen. Dus er is een zekere, in de Koran wordt over Jezus gesproken, Maria wordt meer nog dan Jezus vernoemd in de Koran. En men had toch een modus vivendi gevonden, maar met de gebeurtenissen, natuurlijk die modus vivendi had men ook gevonden op basis van dictaturen, want een dictator kan wel zijn, er wordt niet gevochten. Als de dictator weg is, zoals in Irak, dan gaan de poppen aan het dansen. En de slachtoffers daar zijn de minderheden. En de slachtoffers zijn de christenen. Dat is een ongelooflijke situatie. Voor hen is een pijnlijke situatie. Zij roepen op om te blijven, want de meesten vluchten. Van velen, degenen die kunnen. Ik mag niet zeggen de meesten, degenen die kunnen, want de meesten moeten blijven. Ik heb de kampen bezocht in Erbil, de mensen die uit Mosul gevlucht zijn, vooral christenen. Jezidien ook, jezidis, maar vooral christenen. Ja, moet goed zitten. De grote meerderheid is daar in een eigen land. Vluchteling zit in kampen. Niet hier, hè. En met tienduizenden, hè. Niet 2,000-3,000, hè. Zoals voor België voorzien is. Ja, je moet, als je ziet wat er in Libanon in de kampen zit. In Jordanië. Dat zijn nogal wat andere getallen dan hier in Europa, hè.
Inderdaad.
En daar is de keuze, zal het gaan of niet, het moet wel gaan. Hè? Maar voor, dat, is het, voor de christenen is het heel... zij zitten natuurlijk met een grote schrik. Hè? De bisschoppen, ik heb ook al toch enkele bisschoppen hier, van Aleppo onder andere, de bisschop ontvangen en van ontmoet. Ja, voor hen is het een kwestie van het voortbestaan. Hè? Gaat men zo ver drijven dat de christendom verdwijnt in het Midden-Oosten, wat niet goed is voor de samenleving. Niet goed voor de islam ook. Als de islam de enige instantie wordt. Dat is wat ik diep overtuigd ben. Hè. En dus ook daar, het zijn daar de bisschoppen die zeggen het enige wat ons kan redden hier, dat is een moderne pluralistische samenleving. Want daar worden we erkend. Ja. Niet een moslimsamenleving, ja. Maar een samenleving gebaseerd op de principes van de moderne cultuur. Het is eigenlijk... Hier heb je soms de indruk dat degene die pleiten voor een moderne, seculiere cultuur tegen het christendom is, maar daar is het voordeel. Verstaat je? En ook hier moeten we ons echt verweren tegen de tendens die zegt, het zal maar opgelost zijn als de godsdiensten hier verdwijnen. Want ik ben niet tegen een secularisatie, maar ik ben wel tegen een secularisme. Waar de secularisatie zou zijn, de godsdienst wordt hier uitgesloten. Dat is niet een moderne samenleving. Dat is niet een pluralistische samenleving. Dat is niet een neutrale samenleving. De overheid moet neutraal zijn. Maar niet de godsdienst wegbannen. Nee, dat is niet haar taak.
Daar wil ik even op ingaan dan, omdat u zegt van ja, de godsdienst moet terug meer in de samenleving komen. Ja. Een van de mogelijkheden is via de media. Maar ja. We merken toch dat de boodschap van de kerk weinig in de media ter sprake komt. Zou het niet interessant zijn om een katholieke media terug te hebben. We hebben natuurlijk Radio Maria. Maar ja. Is dat niet misschien om meer uit te bouwen?
Ja, dat is natuurlijk... We moeten alleen maar de vraag stellen. Dat is in Frankrijk zo, hè. KTO is zo. Hè. Frankrijk heeft een zender. We kunnen hem hier ook nemen. Hè. Proximus heeft uiteindelijk toegestaan dat het kan. Dus we zijn daar zeer dankbaar voor. Dat is een... natuurlijk, deze zender zal nooit de andere zenders vervangen. We moeten... Natuurlijk, Frankrijk is een groot land... Veel mogelijkheden, ook technisch, materieel, intellectueel. Hè. Wij zijn een klein land. De vraag is alleen of dat we daartoe in staat zijn. Hè. We hebben nu Radio Maria, televisiezender enzovoort. Ik heb onlangs, het was maar 14 dagen geleden, enkele hoofdredacteuren van de televisie en de radio ontvangen om daarover te spreken. En binnenkort, eind van de maand, zal ik dat ook doen met de geschreven pers. Ja. Om dat wat te bespreken. Want zij zijn niet altijd, hoofdredacteuren niet altijd anti. Maar natuurlijk voor hen, ze hebben ontzettend veel nieuws te verwerken. En het moet dan ook nieuw zijn. Het is niet altijd datgene wat nieuw is, maar het moet nieuws zijn. Het, is niet altijd, het nieuwe is niet altijd nieuws. En het goede is ook niet altijd nieuws. Maar ze hebben wel verzekerd, wij proberen dat te hoog tellen, dat het niet altijd negatief is. Bijvoorbeeld bij mijn kardinaalsaanstelling zijn ze wel alle twee meegegaan van de... En hebben ze dat goed... Ik was daar eigenlijk wat benauwd van. Ik zeg, wat doet men daar dan mee? Maar dat is goed verlopen. Dat is goed. Maar de vraag is, ja, in elk geval principieel ja, op deze zaak. Maar wij moeten ons voor veel zaken... Ziet je, onze kerk wordt ook, en ik zeg het niet negatief, ook armer. Wij voelen dat ook. Het priesterbestand, de mogelijkheden die was gezien 50 jaar geleden. Dat is onvoorstelbaar. De mogelijkheden. En het gaat niet alleen financieel, hè, maar de rijkdom is niet alleen wat geld betreft. De rijkdom is ook wat personen betreft, wat initiatieven. Wat... We moeten erkennen dat we armer zijn. Maar ik zie dat allemaal niet totaal negatief. Het is een verandering. Dus ik zou niet te veel vergelijken met vroeger. Vroeger had zeker veel mogelijkheden. Ook beperkingen. Het was een zeer machtige kerk. Dat heeft ook op de lange duur niet altijd in ons voordeel gespeeld. Enfin, we betalen dat ook een beetje. Maar nu zijn we, we worden toch wat meer teruggeworpen op onze wortels. Dus armer geworden, maar in het evangelie is armoede toch nooit iets echt negatiefs. Sint Paulus zegt dat het is onze armoede die onze sterkte ook kan worden. Onze weerloosheid, die kan ook een uitnodiging zijn tot grotere authenticiteit. En dat is toch, eigenlijk is dat belangrijker, die kwaliteit, dan de kwantiteit.
Ten slotte, als laatste vraagje, wij zijn van Radio Maria. Welke rol speelt Maria in uw leven?
Ah, Maria, ja. Ja. Maria speelt een grote rol, hè. Zij speelt een grote rol, omdat ze al gewoon, als je de liturgie van de kerk viert, al elke dag met haar contact hebt. Altijd. En zeker, het avondgebed is altijd Magnificat. Het getijdengebed eindigt altijd met een hymne voor haar. Hè. Tot en met de complete, het Salve Regina. Ja, zij is in het evangelie zo achter de coulissen aanwezig en op iedere bladzijde zo present. Omdat zij is de moeder van Jezus, maar alles wat je van de kerk zegt, zeg je van de kerk omdat je het van haar kunt zeggen. En alles wat je van haar kunt zeggen, zegt ze ook van de kerk. Hè. Ze is onze moeder, zoals de kerk onze moeder is. Ze is bij de kerkvaders wordt dat zeer. Dus dat heeft Paulus VI en op het concilie goed gezien. Het stuk over Maria staat in de constitutie over de kerk. Want ze is beeld van de kerk. Zij is de...
Is ze ook een moeder voor u?
Ja. Zoals de kerk dat is. Ja. Zij geeft het leven. Zij brengt ons bij haar zoon. Zij is die, zeg maar, doe maar wat u zegt. Ziet je, ze is afwezig in de evangelie, bijna afwezig, maar ze is daar bij het begin, doe maar wat u zegt, en ze is daar op het einde. De leerlingen zijn in vluchten. Marcus zegt, allen namen de vlucht. Het is alleen Johannes die ons zegt dat hij niet moederziel alleen gestorven is. En zij staat daar, hè? Dat is... Weet u... Soms zegt men ook in de ecumenische dialoog met de reformatorische protestantse traditie, men denkt, die geloven niet in Maria, dat is niet helemaal juist. Hè. Ook voor Luther was zij de grote voorspreekster. Alleen is niet zij die aanbeden wordt, maar dat zeggen wij ook. Maar zij is de grote voorspreekster voor ons. Zij is, zoals ook in de liturgie, ook in de kanon van de mis, wanneer men zegt, wij vieren de Eucharistie, met deze gemeenschap, verbonden met heel de kerk, maar ook met heel de, niet alleen de kerk die nu leeft, maar van bij het begin. Hè? Wij hebben deel aan de hemelse liturgie, en met iedereen, en zij wordt altijd de eerste genoemd, bij iedere eucharistie. Zij is daar niet, en ze is overal. Enfin, ze is daar niet, ik doe er bijna niet van spreken, het is Christus die in het centrum staat, maar ze is overal.
Nog een heel kort vraagje. Hebt u nog een boodschap voor de luisteraars van Radio Maria?
Ja, heel kort. Ik wou alleen maar ter gelegenheid van dit gesprek hier Radio Maria bedanken. Omdat Radio Maria de gelegenheid is om veel mensen, ook oudere mensen, zieke mensen, of mensen die moeilijk te been zijn, of die wat ver van de kerk zijn misschien, de gelegenheid dat ze in contact komen met de vreugde van ons geloof en de schoonheid van ons geloof. En ik wil daarvoor danken en aan de mensen... En toe wensen dat ze daar echt ook zelf veel deugd mogen aan hebben.
Mag ik u dan in naam van de luisteraars van Radio Maria heel hartelijk bedanken voor dit gesprek.
Ja.
En u nog heel veel vreugde toewensen in uw verder priesterschap en bisschop en kardinaal zijn.
Ja, dank u wel. Dank u voor het gesprek.